In de Romeinen hoofdstuk 8 waren wij 2 weken geleden terechtgekomen. Nadat wij eerst hebben stilgestaan bij de uitspraken, met name ook die in het Nieuwe Testament, waarin gezegd wordt dat de Heer Jezus Christus tot Zoon van God gesteld werd in zijn opstanding of ter gelegenheid van zijn opstanding, of andersom, hij werd tot Zoon van God gesteld en dus stond hij op. Ik weet niet wat de oorzaak en gevolg is. Dat gaat nou eenmaal samen. En dat is van belang, omdat er een naadloos vervolg op komt. Namelijk dat niet alleen hij tot Zoon gesteld is geworden, maar dat het de bedoeling was dat hij vele zonen tot heerlijkheid zou leiden vervolgens. Dat dat niet bij ons leven al gebeurt en dat wij dus levend op aarde beschouwd worden officieel als kinderen van God, onderweg naar die zoonstelling, mogen blijken uit vers 23... waar staat niet alleen dit, maar ook wij zelven die de eerstelingen des geestes zijn. Ik prefereer die lezing. Er zijn verschillende lezingen in verschillende handschriften. Maar eerstelingen hebben, dat is een vreemde uitdrukking. Die vind je ook verder nergens terug in je Bijbel. Hè? Eerstelingen zijn, jawel, dat vind je in het Oude Testament 10 keer. En over eerstelingen, ze zijn eerstelingen en daarom zijn ze bestemd voor de Heer. En moeten ze bewogen worden voor het aangezicht des Heeren. Moeten ze gebracht worden naar de tempel of wat het allemaal maar was. Dat kan je begrijpen. En dat is dus ook inderdaad de goede lezing als u mij vraagt. Niet alleen dit, maar wij ook zelf die de eerstelingen des geestes zijn. Wij ook zelf zuchten in onszelf, net als de schepping. Wij verwachten namelijk iets, we zijn onderweg naar een mooi resultaat. Wij zuchten in onszelf verwachtende de zoonstelling, comma, de verlossing onzes lichaams. Want zo staat het er echt. Wij verwachten de zoonstelling, namelijk de verlossing onzes lichaams. De vertalers hebben het woord namelijk ingevuld. Dat moeten zij weten. Het had ook kunnen zijn ter gelegenheid van. Het had ook gewoon een dubbele punt kunnen zijn. Maakt allemaal niks uit. Het moet duidelijk zijn dat aanstelling tot zonen rechtstreeks samenhangt met de verlossing van ons lichaam. Dat hoeft trouwens niet moeilijk te zijn, want ik zou u dan nu maar eens moeten meenemen even, om dit toe te lichten, naar 1 Korinthe 15. Een hoofdstuk dat trouwens net zo goed aansluit bij de opstanding van Christus. Maar daarna verder gaat over lichamelijke opstanding en daarmee verandering van het lichaam. Het wordt uitgebreid besproken. Het begrip eersteling komt trouwens ook voor. Dat was, ja, inderdaad, in vers 23. En eerder al in vers 20. Eerst vers 20 dan maar even. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Het woord zoon vind je hier niet, maar dat wordt geïmpliceerd. Hè? Ik heb het u eerder gezegd, denk ik, in het Oude Testament is het woord eersteling in principe hetzelfde als eerstgeborene. Alleen eersteling, dat is de vertaling dan als het gaat om dingen die nou eenmaal niet geboren worden. Dan kun je dat moeilijk ook zo vertalen met eerstgeborene of iets dergelijks. En dan vertaalt men met eersteling, in de zin van de eerste vruchten van wat het maar was. Meestal van de oogst dan, maar soms ook van de baarmoeder, zo staat het er bij gelegenheid ook. En dat het inderdaad van doen heeft met eerstgeboorterecht, mogen ook blijken uit de uitdrukking: Christus is opgewekt uit de doden. Dat is niet algemeen bekend. Dat komt omdat wij naamvallen niet meer kennen, helaas. Daarom ben ik ook nooit blij met de nieuwere Bijbelvertaling, waarin men die naamvallen dan maar helemaal wegredeneert en omzeilt. Hè. Ik vind het trouwens flauwekul, want als je Duits moet leren, dan moet je meteen al die naamvallen leren. Dus ja, ik zie het probleem niet. Je moet wat leren, dat schijnt het probleem te zijn eigenlijk. Maar daar is niks aan te veranderen. Hè. Je moet wat leren. De uitdrukking opgewekt uit de doden betekent... is niet gelijk aan opgewekt uit de dood. Iemand die opgewekt wordt uit de doden, wordt opgewekt uit de dood. Dat is waar. Maar toch is dit wat anders. Want opwekking uit de doden wil zeggen van tussen de doden... meervoud, zelfstandig naam het meervoud... van tussen de overige doden uit. Hebben jullie dat? Met achterlating van de overige doden. En dan gaat het dus over een eersteling. Logischerwijze. De rest wordt achtergelaten, net als in de oogst. Er wordt wat binnengehaald, wordt wat geoogst... met achterlating van het meeste, zijn de eerste vruchten van de oost. En die, daar geldt die wetgeving voor in het Oude Testament. Dat is voor de Heer. En zoals gezegd, het woord voor eersteling is dikwijls exact hetzelfde als voor eerstgeborene. Niet altijd, maar dat komt omdat er een stuk of drie... hoeveel ik hem noemen wil. Maar in ieder geval drie synoniemen gebruikt worden in het Hebreeuws van het Oude Testament... met betrekking tot dat eerstgeboorterecht. En ze worden door elkaar gebruikt. En soms ook samen, zodat je uitdrukkelijk ziet dat ze dezelfde betekenis hebben. Hè? Zoals dat is, nou eenmaal met de taal. Maar Christus is opgewekt uit de doden... en is de eersteling geworden dergenen die ontslapen zijn. Elke eersteling is voor de Heer. En eigenlijk voor de hemel dus. En zo is het met de Heer Jezus Christus ook, hè. De eersteling, eerstgeborene en daarmee de zoon, de erfgenaam. En de uitdrukking vind je daarna in vers 23. In verband met de opstanding. En ieder in zijn orde, in rangorde, maar ook in volgorde. Dat hangt met elkaar samen. Tenzij anders vermeld is de volgorde ook de rangorde. U weet wel wie het eerst komt... wie het eerst maalt? Dat weet ik niet. Maar wie het eerst komt, toch, die is meerder dan degene die daarna komt. Zo is dat, hè? De Bijbel zegt dat, leert dat uitdrukkelijk, voor zover het in onze cultuur onbekend is. Maar in de Bijbel leert dat uitdrukkelijk in Hebreeën hoofdstuk 7, meen ik, waar gezegd wordt dat Melchizedek was eerder dan Levi. En daarom is het priesterschap van Melchizedek hoger dan dat van Levi. En als er dus na Levi, dat van Levi, een ander priesterschap moet komen... dat hoger moet zijn dan Levi... kan dat alleen als het gebaseerd wordt op iets wat al voor Levi was. En daarom krijg je in Genesis 14 die verschijning van Melchizedek. Zo simpel is dat. Hè? Het was eerder. Als het nieuwe verbond hoger moet zijn dan het oude verbond. Het is eigenlijk hetzelfde wat ik nu zeg, maar met andere termen. Als het nieuwe verbond in Christus hoger moet zijn dan het oude verbond in Mozes. Dan kan dat omdat het nieuwe verbond beloofd werd, aangekondigd werd. Voordat het oude verbond in werking trad. 430 jaar daarvoor, zegt Galaten. Met nadruk. Want ook God wijkt niet van die beginselen af. Hè? En daarom orde. De eersteling Christus. Dat wil zeggen, voor hem stonden wel eventueel mensen uit de dood op. Maar die zijn allen weer overleden. Die kwamen alleen een poosje terug. Zoals je dat tegenwoordig alleen nog maar tegenkomt in films, denk ik wel eens. Nou, vooruit. Die ik nooit zie overigens, maar ja, hè. Vooruit maar. De eersteling Christus. Let op, weer het woord eersteling. Daarna die van Christus zijn. Eigenlijk staat er die van de Christus zijn. Dat woord, lidwoord staat erbij, wat niet nodig is voor het Grieks. Maar het staat er wel bij en dat betekent dat het van belang is. Dat wil zeggen dat het gaat over degenen die deel uitmaken van... wat men in de theologie noemt de mystieke Christus. Wij noemen het gewoon degene die leden zijn van zijn lichaam, gemakshalve. In zijn toekomst, dat wil zeggen in zijn wederkomst in de praktijk... dat gaat blijkbaar over de gemeente. En daarna zal het einde zijn van de opstandingen. Dat zeg ik er maar even bij, van de opstandingen, want daar gaat het toch over. De eersteling Christus, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, en daarna zal het einde zijn van de opstandingen. En we weten wanneer dat is. Dat is de bekende jongste dag. Ja. Ik weet niet of u erg bijbelvast bent, want u hebt een categorie gemist nu. Dat is nog moeilijk te maken vanavond. Het is de laatste keer van het jaar, dus het moet kunnen. Je hebt een categorie gemist. Nee, dat betreft de zogeheten martelaren uit de grote verdrukking, die bij de aanvang van de 1000 jaren zullen opstaan en met Christus zullen heersen de 1000 jaren, staat er dan in Openbaring 20. Die heb je gemist hier. Dat is een goede reden voor. Ook die komen gewoon terug hier in dit lichaam. Nee. Nee. Ze behoren niet tot de gemeente in elk geval. Dus ze hebben ook geen hemelse bestemming. Maar ze komen terug hier omdat ze trouw zijn geweest aan de Heer en de prediking van het evangelie. Met name met betrekking tot dat koninkrijk. Zij zijn ter dood gebracht vanwege het getuigenis dat zij hadden. En het is niet meer dan rechtvaardig, lijkt mij, dat ze alsnog... Ze waren niet ontrouw immers, in tegendeel. En dat ze dus inderdaad alsnog dat koninkrijk die 1000 jaren binnengaan. Maar dat is gewoon in dit lichaam blijkbaar. Dat is de enige verklaring waarom ze hier niet genoemd worden. Bovendien, je zou ze anders niet kunnen plaatsen. Dat wil zeggen, ze zijn niet diep bestemd voor de hemel, want ze maken niet deel uit van de gemeente. Ja, en nieuwe aarde is er ook niet. Dus ja, wordt toch wat lastig. Wat laat je ze dan? Hè? Maar ze zijn van andere orde. En daarom worden ze hier niet genoemd. Hier gaat het om opstanding in een definitief verheerlijk lichaam. Hetgeen ook blijkt uit de rest van dit hoofdstuk trouwens. Waar dat aspect besproken wordt. Heel de rest van dit hoofdstuk. Maar waar het me feitelijk om ging, is om het laatste deel van dit hoofdstuk. Omdat daar specifiek gesproken wordt over de opstanding, om zo te zeggen, van de gemeente. Waar wij bijvoorbeeld staat, want ik moet ergens een draad opnemen. Laten we zeggen bij vers 47. De eerste mens is uit de aarde, aards, in wezen dus, hij is aards. Ik noem het keramisch, vind het altijd wel leuk. Hè? Hij is geboetseerd uit de klei. Gebakken. Dat is keramisch, ja. Hij is uit de aarde aard. Daarom keert hij ook tot de aarde weder, staat er in Genesis. Hè? Maar de tweede mens, dat wil zeggen de tweede Adam, de laatste Adam. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoedanig de aardse mens is, Adam, zodanig zijn ook de aardsen, Adamieten. Wij hebben van nature het leven van Adam geërfd. Wij zijn uit Adam voortgekomen en hebben net zo'n sterfelijke, zelfs zondige natuur als Adam. Dat kun je ook lezen in Romeinen 5 bijvoorbeeld. Natuurlijk meer schriftplaatsen, maar specifiek Romeinen 5. Hè? Goed. Hoedanig de aardse mens is, zodanig zijn ook de aardsen, dat wil zeggen de aardse mensen. En hoedanig de hemelse is, die Heere dus, uit het voorgaande vers, Christus, zodanig zijn ook de hemelsen. En voor zover dit beperkt wordt in dit hoofdstuk tot het lichaam, waarschijnlijk meer dan dat, maar ik blijf aan de veilige kant, betekent het dat wij dus een lichaam zullen ontvangen zoals de Heer Jezus zelf ontvangen heeft. Een hemels lichaam. Zoals in het gedeelte wat wij overgeslagen hebben trouwens beschreven. Hè? Goed. Hier wordt de oude mensheid met Adam aan het hoofd geplaatst tegenover de nieuwe mensheid met Christus aan het hoofd. En dan de toepassing, vers 49, en gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben. Let op wat hier staat, hè. Het valt niet op, denk ik, maar mij valt het altijd op. Hier staat dat wij beelddragers zijn van Adam. Hè? Nou ja, van nature hebben wij in dit leven het beeld gedragen van de aardse mens. Wij zijn beelddragers van Adam. Waarom ook niet? Misschien hebben u Genesis 5, de eerste verse, gemist. Adam kreeg een zoon, hij heette Set. En hij was naar zijn beeld en gelijkenis, staat er. Want zo werkt dat. Hij droeg het beeld van de aardse mens en wij stammen weer van Set af. Enzovoorts. Hè? Kortom, wij zijn beelddragers van Adam. In het lichaam. In elk geval. Gelijkerwijs wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zullen wij ook het beeld van de hemelse mens dragen. Dat wil zeggen, wij zullen dus ook lichamelijk veranderd worden naar het beeld van Gods Zoon. Ik citeer deze, geloof ik, weer uit Romeinen 8. Daar kom ik straks wel weer op terug, hoop ik. En dan, ook dan zeg ik weer, nou ja, als wij veranderd moeten worden naar het beeld van Gods Zoon, dan waren wij dat dus niet. En dat bedoel ik maar, hè. Dat in strijd met wat losjes en oppervlakkig dan toch dikwijls geleerd wordt, wat iedereen schijnt te weten, maar wat je dan toch niet kunt blijven volhouden. Hè? De mens is niet beelddrager Gods. Dat zou je worden, was de bedoeling. Het gaat die kant op. Ernaar toe. Maar de eerste mens die beelddrager Gods is, is deze mens, die hemelse mens, namelijk de Heer Jezus Christus. Die is immers in zijn opstanding het beeld Gods. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen. We hebben daarover gesproken, dus het mag niet al te moeilijk zijn. Hè? Zijn woorden die op zich niks zouden betekenen als u en ik beschreven worden als beelddragers Gods. Hoezo is Christus beelddrager Gods? Dan is hij ook maar een gewoon mens dus. Maar dat is nou net niet het geval, hè. Wij zijn beelddragers van Adam. Maar wij zullen, al zo zullen wij ook, einde van vers 49, het beeld van de hemelse mens dragen. Ook lichamelijk, meer specifiek. En u begrijpt, tenminste als je dit hoofdstuk kent, begrijp je wanneer dat gebeurt. In de opstanding. In onze lichamelijke opstanding wel te verstaan. Want nogmaals, daar gaat het hoofdstuk over. Hè? En daarna ligt de apostel het toe in vers 50. Doch dit zeg ik, broeders. En daarmee, die zin had hij weg kunnen laten natuurlijk. Hè? Dit zeg ik, broeders. Maar het is een introductie tot de zin die specifieke aandacht vraagt voor deze zin. Hè. Hier gaat het om. Hè. Wat zegt die man hier allemaal? Wat is die aan beweren? Waar gaat het over? Nou, hij zegt, dit zeg ik, dat vlees en bloed het koninkrijk Gods niet beërven kunnen. Met andere woorden, als er geen opstanding is uit de dood, maar dat is het eerdere deel van dit hoofdstuk, dan is er sowieso geen behoudenis. Iemand die overleden is, is dan verloren, staat er. Hè? Zo is dan ook verloren die in Christus ontslapen zijn, of zijn verloren die in Christus ontslapen zijn, staat er allemaal. Hè? Maar de apostel zegt, maar ja, dan is het dus niks anders, als er geen opstanding is, is er niks anders dan dit, namelijk vlees en bloed. En het hele idee dat er wat te erven valt, dat kun je rustig vergeten, want vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. En je redeneert met de gedachte dat er geen lichamelijke opstanding is, redeneer je dus het hart uit het Nieuwe Testament weg. Namelijk dat wij die kinderen God zijn tot zonen zullen gesteld worden in de toekomst. Dat kan dan niet, want vlees en bloed zullen het koninkrijk niet beërven. Nou weet ik wel dat men van dit probleem heel gemakkelijk omzeilt door onder beërven te verstaan erin gaan. Vlees en bloed zullen het koninkrijk Gods niet ingaan. Maar dat kan natuurlijk niet, hè? Want wij zijn vlees en bloed en wij zijn het koninkrijk Gods ingegaan. Daarvoor hoef je niet lichamelijk uit de dood op te staan. Daarvoor moet je wedergeboren worden. Johannes 3. Tenzij dat iemand wedergeboren is, hij kan het koninkrijk gods niet ingaan. Staat er toch? Wij zijn wedergeboren, wij zijn in het koninkrijk bovendien. Wij erkennen de Heer als koning, als heer of hoe je dat er maar noemt. Als de Allerhoogste, wij zien hem met eer en heerlijkheid gekroond. Wij maken deel uit van zijn koninkrijk hier in vlees en bloed. En mocht dat te moeilijk zijn, dan wijs ik erop dat straks in de 1000 jaren... de aarde vol zal zijn van kennis des Heren, gelijk later de bodem der zee bedekken. Kortom, de 1000 jaren beginnen in elk geval met uitsluitend wedergeboren mensen hier op aarde. Maar die zijn niet gestorven en weer opgestaan, behalve die martelaren uit de grote verdrukking. Het is gewoon vlees en bloed wat dat koninkrijk binnengaat. Dat blijkt wel, want 1000 jaar later is er nog een geweldige opstand. De zonde is dus ook niet weg. Maar die lui zijn wel het koninkrijk binnengegaan. Vlees en bloed gaat het koninkrijk wel binnen. Maar men kan het niet erven. En erfrecht, nou ja, daar hadden we het over. Dat is zo'n stelling. En het wordt alleen beërfd door de, of geërfd als u dat liever hebt, door de zonen, de erfgenamen, de eerstgeborenen, degenen die daartoe gesteld zijn. Die daarvoor gekwalificeerd zijn. De eerstelingen, of welk woord u er maar voor hebben wil. Want zo worden deze woorden gebruikt. Niet alleen het nieuwe, maar eerst al uitgebreid in het Oude Testament. Wij zouden zonen worden, we zouden een koninkrijk erven. Wij zijn namelijk gemaakt tot koningen en priesters. Openbaring 1, dan wel, wij zijn een koninklijk priesterdom of een priesterlijk koninkrijk, wat u maar wil. Maar erven gaan we pas als wij niet meer vlees en bloed zijn. Dus als vlees en bloed veranderd is. En dat is het woord dat gebruikt wordt. Want leest u maar mee. Vers 50 nog een keer. Dat vlees en bloed het koninkrijk gods niet beërven kunnen. Of met andere woorden, de verderfelijkheid. Dat is vlees en bloed dus. Beërf de onverderfelijkheid niet. Vandaar dat de Heer Jezus eerst vlees en bloed moest afleggen, moest veranderd worden, opstaan uit de dood, in een verheerlijk lichaam, alvorens hij de Messias werd. Want daarvoor kon hij nooit een onvergankelijk koninkrijk erven. Want hier staat vlees en bloed beërft de onvergankelijkheid niet. Of ja, beërft de onvergankelijkheid of onverderfelijkheid niet. Pas in zijn opstanding beantwoordde hij, zeg ik altijd, aan de profielschets van de Messias, zoals in het Oude Testament gegeven. Goed. Vers 51. Weer aandacht. Zie. Ik zeg u een verborgenheid. Ik snap tot vandaag niet waarom men in de NBG van 1951 het woord vervangen heeft door geheimenis. Voor mijn gevoel is verborgenheid een gangbaardere term dan geheimenis. Hebben u het wel eens over geheimenis? Allemaal flauwekul. Ja. Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen wel, maar dat staat er niet natuurlijk, maar wij zullen allen veranderd worden. De normale gang van zaken is dat iemand sterft en dus ontslaapt, om dit woord te gebruiken, en daarna opstaat, te gelegene tijd. Maar die laatste generatie dus niet. Maar die wordt wel degelijk veranderd. Wij zullen wel niet allen ontslapen, maar we zullen wel allen veranderd worden. Het is wel aardig om er meteen maar even op in te gaan, want er zijn toch van die schriftgedeelten die zijn omstreden. In de eerste plaats omdat men iets als wederkomst, let u goed op, hè. In de eerste plaats omdat men iets als wederkomst van Christus meer dan 1000 jaar voor de jongste dag niet wil horen. Ja, heb ik nog nagevraagd, mijn vadertje Bakel. Maar oh goed, En bovendien zeker al niet van zoiets als opname van de gemeente dan ook nog. Want zeg maar, dan heb je twee wederkomsten van Christus en dat kan helemaal niet. En zo worden bijbelse begrippen door elkaar gegooid en weet je veel wat. En de schriftgedeelten die daar dan over spreken, die worden dus weggeredeneerd. Kunnen wij er wat tegen inbrengen? Nou, dat gebeurt dan, hè. En soms blijven wij dan toch met een beschadigde leer zitten. Zo gebeurt dat dan, hè. Maar goed, leest u maar even mee wat hier staat. In een punt des tijds. In een punt staat er gewoon, hè. In een punt. Vind ik wel leuk, punt. Als vertaling van het woord atoom. Want dat staat er. Ja, je hebt het dan ook die zeggen, kijk, de Bijbel is een tijd ver vooruit. De Bijbel weet ook al van atomen, want hier staat het woord. Een beetje onbenullig commentaar, hè. Atomos wil gewoon zeggen ondeelbaar. Dus in een ogenblik, in een ondeelbaar ogenblik, in een punt, ik vind het leuk. Voor de wiskundigen onder ons is dat mooi. Een punt heeft geen afmetingen, dat weet u toch. In een punt, ja, destijds, oké. Okay. Van het ene moment op het andere, hoe zeg je zoiets? In één ogenblik. Dat wil zeggen, de ogen gaan dicht en weer open. En dat gaat snel, dat heb je niet eens in de gaten dat je dat doet. Behalve André van Duin, die weet precies wanneer hij dat doet, maar dat doet er nou niet toe. En je doet ze dicht en weer open en ineens is alles anders. Dat is wat er staat. In een ogenblik. Met de laatste bezuin, want de bezuin zal slaan. En de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. Het gaat dus heel wat sneller dan men misschien zou denken bij het lezen van 1 Thessalonicenzen 4. Want daar wordt het gemakkelijk uitgelegd, hè. Er staat, want degenen die Christus ontslapen zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij, die levend overgebleven zijn tot de toekomst des Heren, zullen tezamen met hen worden opgenomen, de Heren tegemoet in de lucht. En daar hebben wij dat beroemde lied van Wout van Beek aan overgehouden. Hè? Astronauten, ik vind het een prachtig lied, staat in onze bundel. En die laat ik er heus in staan. Alleen erg echt bijbelvast is het natuurlijk niet, hè? Zo van de ruimtevaart en dan gaan we al die sterren voorbij. En dat is niet zo. Dat is domweg niet zo. Maar ja, als het in een ondeelbaar ogenblik gebeurt, hoe moet je er een lied van maken? Dus dan vertragen we dat wat en zo. Het is een verkeerde voorstelling van zaken, maar doe maar. Dat doet nou weinig de zaak. Het zet je in ieder geval aan het denken, dus vooruit maar. Laat ik zo zeggen, zolang Wout van Beek nog onder ons is, laten we het lied er in ieder geval in staan. Hè? Goed. Ja, hij is hard op weg. Ja, ja. Maar goed, van het ene moment op het andere zullen de doden onverderfelijk opgewekt worden. In een vredelijk lichaam dus. En wij zullen in hetzelfde moment veranderd worden. En daarmee is vervuld wat hier staat, namelijk vers 53. Want dit verderfelijke moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Enzovoort. Waarom is dat nodig? Ja, anders kunnen wij niet erven. En aangezien we met Christus erven ver voor de jongste dag, was de bedoeling, dat wil zeggen al in de openbaring van zijn koninkrijk, moeten wij dus voor de openbaring van zijn koninkrijk veranderd worden. En dat heet in 1 Thessalonicense 4 en in openbaring 12 de opneming van de gemeente. Ik kan het niet helpen. Het is volkomen logisch. En zo wordt het ook trouwens beschreven. Het is niet ons eigenlijke onderwerp nu, maar waar het maar om gaat is dat zolang wij in dit lichaam zijn, erven wij niet en worden wij niet tot zonen gesteld. Net zo min als de Heer Jezus, hij werd pas tot zoon gesteld in zijn opstanding. Ja. En wat voor ons geldt, ik zeg het achterstevoren, dat weet ik, maar dat is makkelijker nu. Wat voor ons geldt, geldt ook voor de Heer Jezus. Namelijk dat aangezien wij tevoren verordineerd zijn van Gods wegen tot zo'n stelling, kan het dus dat wij al zonen genoemd worden voordat we het officieel zijn. Heb je dat? Ja, je komt dat al tegen bijvoorbeeld bij Isaac in het Oude Testament. Uw zoon, uw enige, eerstgeborene, enzovoorts. Maar het moest nog gerealiseerd worden. Toch wordt hij al de zoon genoemd. Bij de Heer Jezus Christus vind je dat ook een paar keer. Niet zo vaak. Maar hij wordt op voorhand zoon genoemd. Dat weet hij toch of niet. Wat haal ik weer allemaal aan? Nou, in ieder geval in Hebreeën 5. Hij heeft op aarde in de dagen zijns vleeses gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleerd. Hoewel hij de zoon was, staat er. Maar dat is in de betekenis van hoewel hij de zoon zou zijn. Hij zou het worden. En de andere gelegenheid vinden wij gewoon in de evangeliën. Er zijn namelijk twee gelegenheden waarbij woorden van die strekking gezegd worden. Namelijk, deze is mijn geliefde zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. Dat was bij zijn doop. Maar zijn doop is een uitbeelding van zijn dood en opstanding. En zijn dood en opstanding noemt hij zelf ook zijn doop. Later, ik moet met een doop gedoopt worden enzovoorts. Kortom, dus profetisch voor wat later gerealiseerd zou worden. Net als bij die gelegenheid daalde een duif op hem neer. Dat wil zeggen, Johannes de Doper zegt, ik zag de geest op hem nederdalen in de gedaante van een duif. Maar je hoeft geloof ik niet uit te leggen dat de uitstorting van de Heilige Geest echt pas plaatsvond 50 dagen na de opstanding van Christus, volgens de christelijke traditie. Als u mij vraagt, is dat 50 dagen te laat? Maar het is nou het onderwerp niet. Maar in ieder geval niet voor zijn opstanding. Dat heb u toch? Het was een profetische gebeurtenis. En de andere gelegenheid, er werd ook gezegd, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in wie ik al mijn welbehagen heb. Dat was bij de verheerlijking op de berg. Maar dat profetisch was, dat zou je meteen moeten begrijpen. De Heer was nog niet verheerlijkt. Maar voor de gelegenheid verschijnt hij daar, maar aan 3 van de 12 discipelen overigens, in een verheerlijkte gedaante staat. Het was een vooraf schaduw, als je tenminste schaduw mag zeggen in verband met licht. Het was een uitbeelding, een type voorbeeld van wat later gerealiseerd zou worden. Eigenlijk is het een uitbeelding van onze tegenwoordige bedeling, waarbij maar een deel van de gelovigen de Heer kent als uitermate verhoogd en verheerlijkt en gezeten aan de rechterhand Gods. En de andere deel van het christendom blijft hier op aarde bezig, ziet geen verheerlijkte Heer, is onderaan de berg bezig met strijden tegen boze geesten. Lees de geschiedenis maar na, Marcus 9. U weet wel van die maanzieke knaap enzovoort. En de discipelen konden het niet geregeld krijgen. Dat is onze bedeling. We horen ook niet ons daarop te richten. Wij horen omhoog te kijken naar de berg. Om zo te zeggen, wij zien een verheerlijkte Christus. Dus punt, het is onze bedeling. En pas als de Heer van de berg afkomt. Na die verheerlijking op de berg komt hij de berg af. En dan drijft hij die boze geest uit, toch? Dat is in zijn wederkomst dus. Het is allemaal niet zo moeilijk, maar je moet natuurlijk wel bij de les blijven. Hè? En de eerste plaats de glasharde uitspraken in de Bijbel lezen en verstaan. En zo wordt ook van ons gezegd dat indien wij de kastijding verdragen, Hebreeën 12, gedraagt zich God jegens ons als zonen. Niet omdat wij het al zijn, maar omdat als wij de kastijding verdragen, zullen we het ongetwijfeld worden. En worden we als zodanig beschouwd. Nee, dit in tegenstelling tot dat gesproken wordt over gelovigen die overgegeven zijn aan Satan enzovoorts. Dan weet je zeker van, die worden geen zonen. Deze zullen wel veranderd worden, ze horen bij de gemeente, maar zullen niet erven. Dat zijn ernstige woorden, ja. Maar de Bijbel is daar ook heel ernstig over dit soort zaken. Maar goed, dit was een uitweiding even over wat wij noemen de opname van de gemeente. Misschien mag ik er even aan toevoegen dat dat weliswaar vaste termen zijn, maar ze staan maar twee keer in de Bijbel, zo, ditzelfde woord. En maar daarnaast vinden wij talloze, want ik heb ze wel eens geprobeerd te tellen, maar dat is geen doen. Talloze uitspraken die gaan over de toekomst van de gemeente, waarin allerlei termen gebruikt worden. Natuurlijk dat wij verlost worden van het lichaam, op zullen staan uit de dood. In het algemeen dat wij verheerlijkt zouden worden met hem enzovoorts. Maar je zou moeten begrijpen dat het helemaal niks anders is dan de opname van de gemeente. Alleen, jullie kunt daar niet in lezen iets van we gaan langzaam omhoog, we kijken nog naar beneden, zwaaien nog of trekken een lange neus. En dan schuiven iets naar links, want we moeten langs de maan en zo. Dat lees je daar dus niet in. Maar zo werkt het ook niet. Van het ene moment op het andere worden wij veranderd. Wat het in de praktijk betekent, dat als hier nog ongelovig in de zaal zou zitten, en ik knip het met zijn ogen terwijl de opname van de gemeente plaatsvindt, doet hij zijn ogen dicht en dan weer open, dan zijn we allemaal weg. Hij ziet ons niet meer. Maar we zijn hier nog wel. Hè? Want om naar de hemel te gaan, hoef je je niet te verplaatsen. Echt niet. Want de hemel waar we naartoe gaan, de hemel der hemelen, daar maken wij al deel van uit. En bovendien, voor zover die zich uitstrekt, strekt die zich uit volgens Bijbelse normen, in ieder geval tot de aardbodem. Dus je hoeft geen meter je te verplaatsen om opgenomen te worden. Hebben die nog? Het was nou net zo leuk. Hè? Beam me up, Scotty.
Maar,
ja. Maar we worden gewoon onzichtbaar ineens.
Er staat ook in Thessalonicenzen dat wij hem tegemoet zullen gaan in de...
Nou ja, ja, ja. In de hemel, ja.
De hemel.
Nou ja, lucht, hemel. Het zijn synoniemen. We gaan hem ook tegemoet, maar ondergaan hoef je niet noodzakelijk te verstaan het afleggen van enige afstand. Want bovendien hem tegemoet gaan, waar denkt u dat hij is? Hier. Hoe ver moet je hem tegemoet gaan? Hij woont in ons. Hoe ver wil je hem tegemoet gaan? Het verhaal is gewoon, en zo staat het er ook over, hetzelfde zo gelezen helaas. Er staat dat de Heer zelf zal nederdalen. Dat is niet de opname van de gemeente. Dat is wat het Oude Testament erover zegt. De Heer zal nederdalen. Dat is aan het eind van de 70ste week van Daniël. Hij zal zijn voeten zetten op de Olijfberg enzovoort. De Heer zelf zal nederdalen. Maar het hele punt is, wij zouden, Colossense 3 bijvoorbeeld, met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En als hij dus nederdaalt om geopenbaard te worden in heerlijkheid, zouden wij met hem nederdalen in heerlijkheid. En dat kan alleen als we eerst, bij wijze van spreken, hem tegemoet gaan. En dat is wat er dus echt staat in 1 Thessalonicenzen 4. De Heer zelf zal nederdalen met een geroep en de stem des aartsengels met de bezuin Gods. En zij die in Christus, maar eerst, staat er dan, hè? Maar eerst zullen zij die, enzovoort. Dat wil zeggen, eerst gebeurt er wat anders. En dat is al 7 dagen daarvoor. Of 7 jaar minstens. Daarvoor. Nou ja, dat staat daar allemaal niet bij, dus dat wil ik maar even buiten beschouwing laten. Maar we gaan hem dus enige jaren van tevoren gaan wij hem tegemoet. Maar elke tegemoet gaan impliceert dat hij komt. Alleen wij stellen ons die dingen vaak veel te plastisch voor. Want er staat ook in een lied, hè? Misschien zijt gij reeds op weg gegaan. Er wordt gesuggereerd dat aangezien de hemel enige miljarden lichtjaren bij ons vandaan is, hij toch redelijk op tijd van huis moet gaan.
Nog niet afstand.
Nee, wat ik dat denk, misschien is glad onderweg zijn de files. Maar ja, die zijn van die rare gedachten erbij. Maar zo werkt het niet. De Heer zal komen, wij verwachten dat hij komt en wij gaan hem tegemoet om daarna, want dat betekent tegemoet gaan, met hem alsnog hier op aarde te verschijnen. En daar zit dan inderdaad die 7 jaar tussen, zeg ik met opzet. Omdat iemand laatst zei, ik kan daar geen 7 jaar tussen gefrommeld krijgen, daar in 1 Thessalonicense. Dan zeg ik, dan heb ik nog een paar schriftgedeelten voor u waar je ook niks tussen gefrommeld kan krijgen. Bijvoorbeeld tussen het ijzer ene kant en het ijzer vermengd met modderig leem aan de andere kant. Uit Daniël 2 of uit Daniël 7. Het vierde dier met die ijzeren tanden en daarna die 10 hoornen erop. Daar kan je ook niks tussen gefrommeld krijgen, maar er zit toch echt pak een beetje zo'n 2000 jaar tussen. En tussen het wel aangename jaar des Heren en de dag der wraken onze schots, zit ook pak een beetje zo'n 2000 jaar tussen. Waarom kun je in 1 Thessalonicense voor het tegemoet gaan niet 7 jaar tussen rekenen? Ik snap dat probleem echt niet. Ik denk dan toch al gauw aan onwil. Eerlijk. Als je schrift met schrift vergelijkt, dan zie je dat zo. Natuurlijk zit er 7 jaar tussen. Dat kan geen enkel probleem opleveren. Nou, ik heb er nog wel een paar broeder. Dan lees je in je Bijbel, lees je in 1 Koningen 6, vers 1. De tempelbouw onder Salomo. Dan staat er, Salomo bouwde de tempel in het 480ste jaar of zoiets. 480 jaar na de uittocht uit Egypte. Ja, dat klopt dus niet. Of wel? Begin je overnieuw en dan reken je uit. Uittocht uit Egypte, 40 jaar door de woestijn. 26, 27 jaar onder Jozua, de verovering van het land. De periode van de richteren. En zo tel je allemaal bij elkaar op, netjes. En dan kom je uit op 600 zoveel. Bij het begin van de tempelbouw. In het 3e jaar van Salomo. Misschien zeg ik het nou verkeerd, maar dat doet er helemaal niet toe. Het gaat om het beginsel. Hè? Het is meer dan 600 jaar. Maar in 1 Koningen 6 staat 480. Toen heeft men het volgende uitgevonden. Sommige richteren waren gelijktijdig. En zo kort men het zaakje in. Maar het wordt heel lastig, want er staat gewoon zoveel, hij heeft Israël zoveel jaar gericht. En niet, hij heeft een deel van Israël zoveel jaar gericht. En daarna werden de kinderen Israëls weer afvallig. En daarna kwamen ze weer onder de Moabieten of de, wat voor bieten het maar waren. Want je hebt een heleboel soorten bieten in de Bijbel. Ik kreeg laatst een mailtje van een Belg. Die zei wat? En toen kwam er een lelijk woord dat ik niet durf te herhalen hier. Want zijn Moabieten. Toen heb ik hem teruggemaild. Nou, de Bijbel komen nogal wat bieten en tieten voor. Ja. Maar ik ken de Bijbel niet. Toen maar weer. Maar even terzijde. Maar zoveel jaar dan onder de Filistijnen of de Amorieten of wie het maar waren allemaal. En dan, dat is gewoon achter elkaar. Dat is goed aantoonbaar, maar hoe kan er dan in 1 Koningen 6 vers 1 staan 480 jaar? Het antwoord is, omdat er hele stukken uit de geschiedenis niet mee zijn gerekend. En met name niet de periode waarin Israël dus onderworpen was aan andere volkeren, omdat ze ongehoorzaam waren aan de Heer. En dat is niet uit de losse pols, dat is netjes na te rekenen. Dat klopt namelijk precies. Nou, daar heb je zoiets, hè. 400, ja, maar het was 600 zoveel op onze kalender. Alleen het waren jaren die voor God niet tellen. De prikklok stond stil, zal ik maar zeggen. Ze verlieten de Heer, prikte uit als het ware. Of de Heer prikte ze uit op de klok. Bestaan die dingen nog eigenlijk?
Ja, het
wordt
steeds erger.
Oh. Ja. Nou goed. En dan staat de tijd stil, als het ware. Waarom ook niet? Israël was het volk van God, zou hem dienen. En als ze dat niet doen, omdat ze een vrije dag opnemen of wat er was, uitklokken. Dat is wat de Heer gedaan heeft. En dat geldt bovendien voor de hele periode van onze bedeling. Waarin die tijd voor het Joodse volk in Jeruzalem van de 70 weken van Daniël. Inderdaad, die tijd onderbroken is tussen de 69ste en de 70ste week. Het is niks bijzonders aan. Het kan ook niet anders. Ieder die eerlijk is, komt tot de conclusie dat vers 27 van Daniël 9 nog niet vervuld is geworden. Op geen enkele wijze. Dus moet het nog toekomst zijn, maar als je op de kalender die 490 jaren rekent, zijn ze al lang om. De enige optie is, de klok staat stil. Kan dat? Ja hoor, ik weet nog sterkere voorbeelden van dat de klok stil stond. Ja. Ja. De zon die onze tijd bepaalt.
Zelfs een dag terug.
Sta stil. Ja. En die ging zelfs een stukje terug ooit in een keer. Hè? In Hiskia, geloof ik. Hiskia.
Ja, geloof ik.
Hè? De klok liep achteruit. Ja, dat kan allemaal, blijkbaar. En dat wordt gedemonstreerd. Bij de Heer werkt dat soms zo. Het was één dag, die strijd onder Jozua. Maar het was wel een heel lange dag. Hè? Het is daar ook een uitbeelding van onze bedeling trouwens. Hè? De strijd duurt voort. En met een beetje goede wil heeft Israël de overhand, dat wel. Maar te denken dat de vijand definitief verslagen wordt, nee, dat niet. Maar het is kennelijk ook niet de bedoeling. De Heer heeft de tijd. En eventueel zet hij de klok stil. Wat is er nou aan, denk ik? Antita Tovenaar, ja. Ken je dat nog? Dat was even, hup. Ja, en er stond het hele zaakje stil. En het andere liep door, zal ik maar zeggen. Die dingen kunnen er nou eenmaal. Het is niks bijzonders aan, hoor. Aan dat soort zaken. Hoe dat ook zij, onze toekomst is verbonden met de persoon en toekomst van de Heer Jezus Christus. En eerst leren wij, hopelijk, dat hij tot zoon van God gesteld werd. Toen hij opstond uit de dood. Als de eerstgeborene, die tekst heb ik met u nog niet gevolgd. Ik heb met u alleen die tekst gevolgd waar staat, gij zijt mijn zoon. Heden heb ik u gegenereerd. Maar niettemin, hij werd opgewekt uit de dood. Hij werd gesteld tot zoon, tot eerstgeborene. Daarmee logischerwijze tot koning en priester. Maar waar wij geacht worden één plant met hem te zijn. Leden te zijn van zijn lichaam. Kon je verwachten, maar de Bijbel leert het ook vervolgens, dat wij deel zullen hebben aan zijn eerstgeboorterecht, aan zijn zoonschap en dus aan zijn koningschap en priesterschap. En dat betekent dat ook wij dus veranderd zullen worden, dan wel opgewekt worden uit de dood, om daarna samen met hem geopenbaard te worden in de openbaring van zijn koninkrijk, als het koninklijke en priesterlijke volk. En mocht u nou zeggen, maar was dat niet aan Israël beloofd? Zeg ik ja, en dat zei Paulus ook, ja. Maar dan ben ik weer terug in Romeinen 9 inmiddels. Ik probeer toch weer terug te gaan naar Romeinen hoofdstuk 8. Waar wij gebleven waren in vers 23. Wij zuchten in onszelf, wij verwachten namelijk de zoonstelling ter gelegenheid van, samenvallend met de verlossing van ons lichaam. Want wij moeten van dat lichaam, het vergankelijke lichaam af, om een onvergankelijke erfenis te kunnen ontvangen. Die laatste uitdrukking is uit 1 Petrus 1 vers 3. Nou, vers 4 misschien. Wij zijn wedergeboren tot een onvergankelijke, onverwelkelijke en onverderfelijke erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Daar wordt het begrip zoonstelling niet genoemd, maar wel een erfenis. En het gaat dus inderdaad over precies hetzelfde. Want, vers 24, Romeinen 8, want wij zijn in hope zalig geworden. We hebben zaligheid ontvangen, maar sinds wij zalig geworden zijn, dat wil zeggen sinds wij wedergeboren zijn, hebben wij hoop. En zijn wij onderweg, niet om kind van God te worden, maar om tot zoon te worden gesteld, is de gedachte. En dat betreft dus zaken die nog niet gezien worden. Want hoop wil zeggen dat men verwacht dingen die men nog niet ziet. En het geloof is een vaste grond. Voor de dingen die men hoopt en een bewijs van zaken die men niet ziet. Dat was Hebreeën. Hoofdstuk 11, vers 1. Wij wandelen dus door geloof en niet door aanschouwen. En wij verwachten het met lijdzaamheid. Ik had liever het woord passie gehad, dan weten we allemaal wat dat betekent. Want lijdzaamheid in het eind van vers 25 wekt kennelijk in het Nederlands de indruk van Geduld, dat staat dan ook in andere vertalingen, met geduld, wij wachten erop. Ja, dus is passief en zo is. Maar dat is niet de betekenis van de term. Leidzaamheid heeft van doen met dat men zich onderwerpt aan krachten. Dat men zich laat drijven. Ander woord voor leidzaamheid zou geestdrift geweest zijn. In goed Nederlands. Leidenschaft in het Duits. Ik heb het niet op Duits, dat weet u, maar doe maar. Leidenschaft. Dat is een veel actiever begrip. Met leidzaamheid, met volle overgave. Dat drukt de gedachte goed uit. Overgave aan, in dit geval aan de Heer en de kracht van de Geest die in ons werkt enzovoorts. We zijn onderweg naar die erfenis. Goed. En daar is de Geest in betrokken. Dat is vers 26 en 27. Daar heb ik het verder niet meer over. Maar in vers 26 en 27 wordt gewoon weer aangesloten bij vers 14 en 15. De Geest van de zoonstelling. De Geest die ons leidt naar de zoonstelling. Die ons leidt naar de vervulling van onze hoop enzovoorts. Die Geest komt onze zwakheden mede te hulp en hoe dat maar heten mag. Dat laat ik nu verder liggen. En daarna lees ik het beroemde vers, vers 28. En wij weten dat dengenen, dat wil zeggen voor degenen, voor degenen die... Wij weten dat dengenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Alle dingen werken mede ten goede. Voor wie? Voor degenen die God lief hebben. Voor wie? Voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Dat is verderop in het vers. Wie zijn dan degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn? Ja, we nemen weer even snel. Zetten weer even tempo in, hè? Je zit me aan te kijken, maar het staat er gewoon. Wij weten dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Namelijk voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Wie zijn dan naar zijn voornemen geroepen? Degenen die God lief hebben. Geef mij de gelegenheid te zeggen dat liefhebben in de Bijbel ook een actief begrip is. En niet maar, en soms zelfs helemaal niet, de uitdrukking van bepaalde gevoelens van affectie. Maar liefhebben is dienen. Actief liefhebben. Dat beroemde woord agape, weet u wel. Je kunt het overal tegenkomen, agape. En voor degenen die meer Joods georiënteerd zijn, ahave. Het is gewoon hetzelfde woord. Dan zegt men, dat is de liefde, de hoogste vorm van liefde. Maar in de werkelijkheid, in de Bijbel, is het een zeer praktisch begrip. Degene die lief heeft, die dient. U weet wat, tasje dragen enzovoorts. Hè? Ja, ja. Ja. Dat is actieve liefde, dat is wat het is. En degene die de Heer lief hebben. Kijk, dat Petrus geloofde dat Jezus was de Christus. Ja, dat is net zoiets als te zeggen dat de paus Rooms-Katholiek is. Hè? Als er iemand wist dat Jezus de Christus was, dat was Petrus. Dat was de man die dat zei. Voor het eerst, enzovoorts. Hè? Niettemin vroeg de Heer hem later, heb gij mij lief? Het is niet hetzelfde, zal ik maar zeggen. Je kunt een gelovige zijn, maar of je de Heer ook lief hebt. Wat doe je dan als iemand je vraagt? Kijken, bij jezelf zoeken of je gevoelens van affectie hebt naar de Heer of zo? Of, wat? Hè? Dit wordt toch moeilijk, of niet? We hebben hem lief door hem te dienen. Te wandelen dus waardig de roeping waarmee hij ons geroepen heeft. Efeze 4 vers 1. Om maar eens wat te noemen. En degenen die dat doen, die zijn bestemd om, ook individueel, tot zonen gesteld te worden. Voor hen wacht die erfenis. Voor degene die hun loopbaan lopen, die hen van Gods wegen is voorgesteld. Zit nou ineens in Hebreeën 12 vers 1, hè? Of 2, wat het maar is. Laat ons dan met leidzaamheid, doet niet met opzet, maar er staat hetzelfde woord. Laat ons met leidzaamheid lopen, met volle inzet betekent dat, hè? Met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld, ziende op Jezus enzovoort. En een paar versen verder staat dan inderdaad wanneer gij de kastijding verdraagt, een paar versen verder, gedraagt zich God jegens u als zonen. En weer een paar versen verder staat dat niet iemand zei en hoe eerder gelijk Esau die om een spijzen zijn eerst geboorterecht weggaf. En weer een paar versen staat, gij zijt gekomen tot de gemeente van eerstgeborenen. Kijk, daar gaat het dus over, hè. Maar het is alleen, het is een theorie op zich, betekent verder niks. Tenzij dan dat we inderdaad die loopbaan lopen, anders kun je het vergeten. De gemeente als zodanig wordt tot zoon gesteld, dat is zo. Maar in hoeverre wij daar individueel dan ook de vruchten van plukken, om zo te zeggen, individueel loon ontvangen, ja, dat is nog maar de vraag. En zo staat het hier ook. Waarmee hopelijk ook beantwoord is de vraag die je eigenlijk eerst moet stellen. Namelijk, er staat, wij weten dat voor degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede. Maar wat is nou het goede? Waartoe het moet medewerken? Dat mag toch nou niet meer moeilijk zijn, hè? Waar ging het nou over, dat hele stuk? Over zo'n stelling. Daarheen zou de geest ons leiden. En als het dan staat voor degene die hem lief hebben, moeten alle dingen medewerken ten goede, zal toch duidelijk zijn dat dat goede is, die zo'n stelling. En dus die erfenis die voor ons bewaard wordt in de hemel. En dat inderdaad daarover gaat, blijkt, want in de volgende verse is het onderwerp echt nog niet veranderd. Want daar staat, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, te worden. Zijn en worden is hetzelfde. Die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn. Dus dit gaat niet over de zoon Christus zelf. Dit gaat over de gelovigen die veranderd zouden worden naar dit beeld. Ja, wij worden in gedaante veranderd naar hetzelfde beeld, in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wat was dat? 2 Korinthe 3, geloof ik, het laatste deel. Maar het gaat over gelovigen. Hier staat ook dat woord tevoren verordineerd. Ik heb het nog niet gelezen met u, maar in Efeze 1 staat dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus. En in vers 5 staat dan van Efeze 1 dat dat onder andere inhoudt dat wij tevoren verordineerd zijn, deze uitdrukking, tevoren verordineerd zijn tot zo'n stelling. En die hij, dan lees ik hem daarna weer hier, en die hij tevoren verordineerd heeft, of die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd den beelde zijn zoons gelijkvormig te zijn, of te worden, maar het maakt helemaal geen verschil. Met als doel dat hij, die zoon, Christus, de eerstgeborene, heb je hem weer, zoon, de erfgenaam, de eerstgeborene zij, zou zijn, zij, in, zo letterlijk mogelijk vertaald, in vele broederen. En wat vertaald is met onder, dat betekent samen met, verbonden met. Het idee is dat hij en wij eerstgeborenen zouden zijn, vandaar dat in Hebreeën 12 de gemeente genoemd kan worden als gemeente van eerstgeborenen. Ik weet wel dat die uitdrukking maar één keer voorkomt. Maar dat is helemaal geen punt. Het punt is gewoon dat u en ik geroepen zijn tot zo'n stelling. Tot een erfenis die voor ons bewaart. Tot heerlijkheid. Geroepen zijn om koningen en priesters te zijn enzovoort. Het is allemaal hetzelfde. Het staat er op alle mogelijke manieren, om zo te zeggen. En hier staat dat Christus niet de eerstgeborene zij boven vele broederen, maar samen met. Misschien moet ik het uitleggen, dat woord in, Dat kennen wij. Hè? Wij zijn bijvoorbeeld in Christus. Dat woord wordt hier gebruikt. En dat betekent samen met. En of wij nou zijn in Christus of Christus is in ons. Beide dingen staan in de Bijbel. Maakt geen verschil. Omdat het uitdrukt die twee horen bij elkaar. Dat is dat woord. En de vertalers hebben besloten. Statenvertalers hebben besloten. Om als het woord in gevolgd wordt door een meervoud. Het te vertalen met onder. In de zin van te midden van. Maar de betekenis blijft heusgelijk. Het is namelijk samen met. En of dat een enkelvoud of een meervoud is, dat maakt helemaal geen verschil voor dat woord niet namelijk. Hè. En daarom corrigeer ik het altijd even. Want dat dat zo is, dat Christus samen met de gemeente een eenheid is, een eerstgeborene. Ja, dat vind je op andere plaatsen in de Bijbel natuurlijk ook met gemak terug. Hè. Wij kennen toch allemaal het beeld van de gemeente als lichaam van Christus en Christus als hoofd van het lichaam. Maar het hoofd is net zo goed lid van het lichaam. Wel het belangrijkste. En de hoedanigheden van het hoofd zijn de hoedanigheden van het lichaam. Zonder hoofd geen lichaam. Ik ga er maar niet verder op in, dat is geen smakelijk verhaal. Maar zonder hoofd geen lichaam. Maar niettemin, het is een eenheid. En als Christus eerstgeboren is, is zijn lichaam dat ook. Want, zei Efeze 1, vers 3, wij zijn gezegend met elke. Dat staat er echt, hè? Met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Dat wil zeggen, er is geen uitzondering. En dus, wij zouden delen in zijn eerstgeboorterecht. En dat wij nog niet tot zonen gesteld zijn, komt omdat wij nog in het lichaam zijn, dat kan niet eerder. Die bovendien de gemeente wordt nog gebouwd. Maar er komt een dag dat een eind gemaakt wordt aan onze bedeling. En dan wordt dus heel de gemeente in één klap veranderd. Ook lichamelijk, zegt 1 Korinthe 15 dus. Nou ja, en Filippenzen 3 en nog zo wat schriftplaatsen. Om met hem tot zoon te worden gesteld. Daarna kom je dus aan het eind van het verhaal ongeveer in Openbaring 12... tegen de geboorte van een mannelijke zoon. Heb je ook vrouwelijke zonen? Nee. Waarom staat het er dan? Vanwege de nadruk. Ja. Een mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon. Ik heb letterlijk commentaren gelezen die zeiden, natuurlijk gaat dit over Christus, dat kan niet missen. Maar het schijnt dat er nog wat meer achter steekt, maar dat weten wij niet. Zo. Hè? In het verband komt men het niet plaatsen. Want ja, kun je wel zeggen, dat is de hemelvaart van Christus, maar hoezo werd die dan weggerukt voor een draak, een rode draak die eraan komt, enzovoorts. Dat klopt in ieder geval niet met het enige hemelvaartlied wat ik ken. Op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aard gedragen. Voer u op naar zijn hemelstroon. Daar merk je niks van een naderende draak. Bovendien, als hij dan zo nodig moest weggerukt worden voor het gevaar, had dat beter een paar maanden eerder kunnen gebeuren. Ja. Dat denk ik dan. Hè? Ik bedoel, maar hij stierf eerst. Nou ja, en als alles dan achter de rug is, dan wordt hij weggerukt voor een naderende draak. Nou, dat kunnen die luiden dan dus niet plaatsen, met alle respect, want ik vind het een goed commentaar. Dat je zegt van, nou, het slaat kennelijk op Christus, maar er zit iets aan wat wij niet begrijpen. Dat is eerlijk. Net als dat ik het ook wel eens gelezen heb over de term zoon des mensen. Dan zegt men, het betekent dat hij mens was, waar je al moeilijkheden genoeg mee kunt krijgen, zuster, hoor, als je dat zegt. Ja. Dat betekent dat hij mens was, maar de term schijnt toch wat meer in te houden dan dat. Maar ja, wat dan precies, dat weten wij niet. Dat komt omdat men die lijn van het erfrecht niet kent. Zoon des mens is zoon van Adam, de erfgenaam van Adam. En het is dus de hoogste titel die een mens als mens kan dragen. Dat is heel wat meer dus dan te zeggen, hij is mens. Precies, er steekt meer achter. En in Openbaring, natuurlijk gaat het over Christus, maar het gaat over één mannelijke zoon. En dat is Christus inclusief de gemeente. Of andersom, de gemeente inclusief Christus wordt weggerukt tot God en zijn troon. Actief bovendien, want daarna is meteen sprake van een strijd die meteen beëindigd wordt. Niet die ontstaat, maar die beëindigd wordt. U weet wel, Michel en zijn engelen krijgt en de draak krijgt en zijn engelen. En de, hij heeft niet overmocht en hij is uit de hemel geworpen. De oude slang, de satanas, de duivel, de verleider, of hoe je maar heet. En dan gaat het spel op de wagen, als u die uitdrukking kent tenminste. Hè? Dan wordt het ineens actief, want dan hebben we het over het vervolg erop. De wederkomst van Christus en de vestiging van zijn koninkrijk hier op aarde. In het vervolg. Van Openbaring 12. En dan weet je ook wie die draak is. Die uit Openbaring 12. Dat is die uit Openbaring 13. En verder, Openbaring 17. Dat is dat wereldrijk. Dat antichristelijke wereldrijk in de eindtijd. En als dat eraan komt, wordt de gemeente weggerukt tot God en zijn troon. En dat is die andere schriftplaats waar het woord opname staat. Want wegrukken is de vertaling van het woord dat in 1 Thessalonicenzen 4 vertaald wordt met opgenomen de Heer tegemoet in de lucht. Met kracht wegnemen betekent het. Maar daar is het één mannelijke zoon die niet alleen maar hier van de aarde verdwijnt, maar bovendien met Christus verheerlijkt wordt, op de troon gezet wordt, nu niet maar alleen officieel, maar ook in de praktische zin, want daarna zal degene die op de troon zit inderdaad zich op aarde openbaren, was de bedoeling. En in de rest van Openbaring 12 kun je, maar je moet goed opletten, maar daar vind je ook de activiteit van de gemeente na de opname van de gemeente vermeld. Nou, niet alleen daar, maar daar ook heel duidelijk. Maar goed, ik, met opzet zoek ik dat niet op, omdat ik graag bij dit onderwerp wil blijven. Maar de bedoeling is dat de gemeente deel zou hebben aan Christus. Een van de mooie uitspraken, maar misschien heb ik die eerder genoemd, is trouwens die van Openbaring 2... Vanaf vers 26. En die overwint. Dat is in het eind van de brief die genoemd wordt met de naam Thyatira. Maar al die brieven eindigen met die overwint enzovoort. Hè. En dan staat er vers 26 van Openbaring 2. Die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart. En de loopbaan loopt en leeft uit geloof. Ik zal hem macht geven over de heidenen en hij zal ze hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden. En terwijl je dit leest, moet je in gedachten al terecht zijn in Psalm 2, waar die uitspraak stond, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd, eis van mij en ik zal de heidenen geven tot uw bezitting. Gij zult hen in stukken slaan als een pottenbakkersvat enzovoort. Kortom, het zijn woorden die in Psalm 2 toegepast worden op Christus als de zoon, de koning. Ik toch heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid enzovoort. En hier wordt dat uiteraard niet tot Christus gezegd, maar tot wie dan wel? Tot degene die overwint in onze bedeling dus, die trouw is. Ik zal hem macht geven over de heidenen en daarmee worden de woorden die op de Heer Jezus van toepassing waren en zijn in Psalm 2 alsnog van toepassing gebracht op de gemeente. En het staat er ook achter, want er staat gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. Dat wil zeggen wat Christus van zijn vader ontvangen heeft, belooft hij ook aan degene die aan hem trouw zijn. En daar heb je een toepassing van gezegend te zijn met elke geestelijke zegening in Christus. En bovendien een toepassing van het idee, wij zijn leden van zijn lichaam. Wij zijn één plant met hem geworden, met hem samengegroeid. Precies hetzelfde. Of zoals mijn vader het dan riep, maar dat vertel ik elke keer hier, hè. Als je in het Oude Testament al leest over de Messias, de verheerlijkte wel te verstaan, dan gaat het meteen impliciet over heel de gemeente, die immers van de Christus deel uitmaakt. En dan lees je weer 1 Korinthe 15, dat vers wat ook zo geleden heeft. Dat vers van ieder in zijn orde, de eersteling Christus, daarna die van de Christus zijn in zijn komst. Wie zullen dat nou zijn? Je hebt helemaal geen andere optie. Dat is de gemeente uiteraard. En zo verder en zo verder. Kortom, wij zouden deel hebben aan de heerlijkheid van Christus. Wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij hem gelijk zullen zijn. En we weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, zullen wij met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. De een was uit 1 Johannes 3 en de andere was uit Colossens 3. En dan weer terug naar Romeinen 9... Hij zal de eerstgeborene zijn onder vele broederen. In mijn Bijbel staat er een verwijzing onder naar Colossenzen 1 vers 18. Daar ben ik blij mee, met die verwijzing. Want in Colossenzen 1 lezen wij eerst over Christus dat hij, vers 15... het beeld is van de onzienlijke God. Het uitgedrukte beeld van Gods wezen uit Hebreeën 1 vers 3. Hij is het beeld van de onzienlijke God. Hij is de eerstgeborene, de begoer, degene met het eerstgeboorterecht. Van alle schepselen, aller creaturen, van alle schepselen. En daarna lees ik meteen vers 18. En hij is het hoofd des lichaams. De opgewekte hebben we het over, hè? De eerstgeborene uit de dood. Hij is het hoofd des lichaams. Diezelfde combinatie vind je in Efeze 1 ook, hè? God heeft hem uit de dood opgewekt en hem gezet aan zijn rechterhand en hem gemaakt tot hoofd van de gemeente, welke zijn lichaam is. Staat er letterlijk zo. En hier vind je dezelfde connectie. De opgewekte Christus, uitermate verhoogd, eersteling aller creaturen, en hij is hoofd van de gemeente. Hij die het begin is, ander woord voor eerste, de eerstgeborene uit de doden, heb je de uitdrukking weer. En zoals ze zegt, dat staat er dus twee keer, want uit de doden wil zeggen sowieso dat het om een eerstgeborene gaat. De eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen de eerste zou zijn. Waarna de vraag is, wie zijn die allen? En dat kan problemen opleveren. Omdat je uiteindelijk terechtkomt bij een totaal nieuwe schepping natuurlijk, waarin Christus zal zijn alles en in allen. Dus dat kan je erin willen lezen. Toch lees ik het er niet in. Ik zoek het niet zo ver. Ik zoek het eerst in wat het vers zelf zegt. En ik geloof dat die allen aan het eind van vers 18 hetzelfde is als de gemeente. Dan blijft het binnen het verband van het vers. Hij is het hoofd van het lichaam, namelijk de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, opdat hij in allen, dat wil zeggen alle gemeenteleden, in heel dat lichaam, de eerste zou zijn. En als je hem zo leest, dan staat er dus min of meer hetzelfde, inderdaad, als het vers waar we vandaan komen. Romeinen 8 vers 29. Opdat hij de eerstgeborene zij samen met, tezamen met vele broederen. Hij zou in die allen de eerste zijn. Mocht u daar nog moeite mee hebben, dan moet ik even wat terugbladeren vanuit Colossenzen naar Efeze hoofdstuk 1. Want daar citeerde ik uit vers 20 en 21. God heeft Christus uit de dood opgewekt. Heeft alle dingen aan zijn voeten onderworpen, vers 22 van Efeze 1. En heeft hem aan de gemeente gegeven tot hoofd boven alle dingen. En daar heb je dezelfde vraag dus. Alle dingen, welke alle dingen? Maar het gaat over de gemeente. Hij is gegeven, aan de gemeente tot hoofd boven alle dingen. Eigenlijk staat er gewoon boven het geheel, tapanta, het geheel. Boven het lichaam namelijk, over de gemeente, welke zijn lichaam is. Heeft hem aan de gemeente gegeven, de gemeente, welke zijn lichaam is. En daartussenin staat tot hoofd boven alle dingen, maar dan begrijpt u toch dat onder alle dingen verstaan wordt. Niet de hele schepping of wat dan ook, maar slechts de gemeente. Dat het later een grotere uitwerking heeft, dat mogen dan zo zijn. Maar daar gaat het niet over hier. En dan bovendien vers 23, de gemeente welke zijn lichaam is en de vervulling desgenen die alles in allen vervult. Maar het is nog steeds beperkt tot de gemeente. Allen. Want kijk, als wij, iemand zei, maar allen is allen. Zeg ik, ja, maar dat is niet zo, dat is toch een dwaasheid. Hè? Als we allemaal koffie willen, hoeveel koffie hebben we dan? Dan hebben we het toch ook niet over 5, 6, 7 miljard mensen die op de aarde schijnen huis te houden. We hebben het toch alleen over het groepje hier. Hè? Toch? Dat is beperkt. Dat is het oude verhaal. Woorden worden in hun toepassing beperkt door de context. Vaste regel. In alle talen. Niks specifiek bijbels aan. Je moet het willen begrijpen. Goed, en dan gaan we weer terug naar Romeinen 8. Hij zou de eerstgeborene zijn onder vele broederen. En nou mis ik. Waarschijnlijk is de verwijzing naar Colossense 1 vers 18 gebaseerd op de term eerstgeborene. Maar, en daarom mis ik dus ook Hebreeën hoofdstuk 2, want daar staat precies hetzelfde en nog veel nauwkeuriger. In Hebreeën 2 namelijk, even kijken of ik hem nog vinden kan, Hebreeën. In Hebreeën 2 namelijk staat in vers 10... dat God vele zonen, vertaald met kinderen, helaas, maar er staat gewoon zonen, dat God vele zonen tot heerlijkheid zou leiden. En daarbij zou hij de overste leidsman hun zaligheid door lijden heiligen. En die overste leidsman is Christus. Dat is ook een van de zonen die tot heerlijkheid zou geleid worden. Maar hij is de archegos, vertaald met overste leidsman. Dat betekent eigenlijk gewoon de eerste. Degene die voorop loopt. Ik persoonlijk heb de indruk dat archegos, maar ik vergeet het altijd na te zoeken, dat archegos, Grieks archegos, in de Bijbel dezelfde betekenis heeft als het begrip eerstgeborene. Een van de synoniemen daarvoor. De eerste. De aards, ja. Eerste, archegos. Ze hebben het met twee woorden vertaald, omdat de vertalers begrijpen dat het toch wat meer betekent dan gewoon in Grieks. Dan krijg je dit soort constructies, maar ik denk dat ik weet wat het meer betekent. Het is de Bijbelse term, een Bijbelse term, ter aanduiding van het eerstgeboorterecht. Waarom ook niet? Het begrip zoon is hiervoor in Hebreeën al enige malen genoemd. Maar terug naar Hebreeën 2 dan. Hij zou vele zonen tot heerlijkheid leiden en daarbij de overste leidsman hunner zaligheid, zodat de zaligheid ook bestaat uit die heerlijkheid van die zonen. Hè? De overste leidsman hunner heerlijkheid had ook gekund. Maar nu staat de zalige. Door lijden heen zou heiligen, dat wil zeggen door lijden en dood en opstanding heen. En dan meteen, vanwege die vele zonen, want en hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen uiteen. Los van elkaar geschreven, uiteen. Want anders krijg je het tegenovergestelde. Ja, echt wel. Ze bestaan uit één ding, één lichaam namelijk. Eén volk mag ook, één familie, één huis. Zowel hij die heiligt en zij die geheiligd worden zijn allen één. Om welke oorzaak hij, dat hoofd, die overste leidsman dus, om welke oorzaak hij zich niet schaamt hen broeders te noemen. Hij noemt die andere zonen, die vele zonen, zijn broeders. En dat doet hij al in het Oude Testament. En niet alleen in Psalm 22, vers 23. Maar daar in ieder geval, want daar staat: ik zal uw naam aan mijn broederen verkondigen. In het midden der gemeente zal ik uw lof zingen. En dan weet je meteen dat die broederen en die gemeente in Psalm 22, dat dus in het Oude Testament een aanduiding is van de gemeente uit onze tegenwoordige tijd. Dan zou je, als je Psalm 22 leest en het Nieuwe Testament niet opkomen. Maar ja, je leest het Oude Testament in het licht van het Nieuwe, toch? Dat weet u. Nou, dan krijg je dit resultaat, hè. Maar waar het me om gaat, is dat Christus en de gemeente inderdaad als eenheid beschouwd worden. En dat wij als gemeente zouden delen in al zijn zegeningen. En dus wij zullen met Christus tot eerst geboren en gesteld worden. Brengt mij tot nog een conclusie, helemaal nu aan het eind van de avond, maar ik moet toch weer dringend ophouden. Wij hebben het over, wij zijn leden van Christus en Christus is de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dan zijn wij dus priesters. Dat is zo. En vooralsnog, dat wil zeggen voor the time being, kun je daar genoegen mee nemen. Wij zijn priesters. We zijn een priesterlijk volk, een priesterlijk koninkrijk. Het neemt echter niet weg dat als je de gemeente ziet, ook in de Bijbel, in het perspectief van het hele heilsplan van God, en met name naar de toekomst toe, dan moet je begrijpen dat er alsnog een koninklijk priesterlijk volk zal zijn, niet in de hemel, maar hier op aarde, een aardsvolk, namelijk Israël. Dat is dat koninklijke priesterlijke volk. Voor hen werden die uitdrukkingen het eerst gebruikt. En als de gemeente zich bevindt in een hogere positie dan Israël, en dat is zo, en de gemeente is bovendien het lichaam van Christus die de hoge priester is, wil zeggen dat wij dus deel hebben aan zijn hoge priesterschap. Begrijp me niet verkeerd, hij is de hoge priester. Maar als je ooit, want ik vind dat verder geen punt nu, maar als je ooit het Oude Testament leest, dan leest hij het onderscheid tussen, in de wetgeving, allerlei voorschriften, het onderscheid tussen Aaron, de hoge priester, het huis van Aaron en daarna de zonen van Aaron in het algemeen, de priesters. Dat is niks bijzonders, want dat heb je met koningschap ook, hè. Je hebt de koning, daarna heb je het koninklijk huis en daarna de rest van het volk waarvan het koninklijk huis beschouwd wordt als eersteling. Maar met priesterschap is dat ook zo. Met andere woorden, in relatie tot Israël en de volkeren zijn wij niet maar een priesterlijk volk, maar zelfs een hoge priesterlijk volk. Wij zijn namelijk het lichaam van de hoge priester. Bovendien, we hebben een positie hoger dan de volkeren. Hoger dan Israël, want wij worden geacht eerstelingen te zijn, niet alleen uit de volkeren, maar in het bijzonder uit Israël, omdat we deel hebben aan de eersteling van Israël, Christus zelf. Wij zijn dus het huis van de hoge priester, om de oud-testamentische term te gebruiken. En daarmee ben ik eigenlijk terecht bij waar het nu in de Romeinenbrief verder over gaat, want inderdaad, daar wordt meteen gesuggereerd, hoe kan de gemeente nou een volk van eerstelingen zijn, hoe kan de gemeente een volk van koningen en priesters zijn, dat is toch beloofd aan Israël, staat er ook, hoofdstuk 9 het begin, en dan volgt hoofdstuk 9 tot 11, tot wat niemand begrijpt in de praktijk, maar dat komt omdat men in hoofdstuk 8 al lang de draad kwijt was, hè. Dat hele begrip zoonschap is men kwijt. Aanstelling in het erfrecht, koningschap, priesterschap, eerstgeboorterecht, men is het allemaal kwijt. Maar daar gaat hoofdstuk 9 tot en met 11 over. Niet over de vraag hoe het komt dat iemand behouden wordt en een ander niet. En dat het een kwestie is van verkiezing door God of zoiets. Wat men graag in die hoofdstukken legt. Het gaat om andere dingen. Het gaat om de positie van eerstgeborenen. En dat is wat God kiest. En er wordt uiteengezet en dan zeg ik het samenvattend, want ik ga er toch niet dieper op in. Er wordt uiteengezet dat de gemeente ook inderdaad moet beschouwd worden als Israël. Als eerstgeborenen binnen Israël. Dat is het oude verhaal, hè? Israël is een priesterlijk volk, maar binnen Israël heb je een priesterlijke stam. Israël is een koninklijk volk, maar binnen Israël heb je een koninklijke stam. En daarna ook een koninklijk huis. Enzovoorts. En Israël is een volk van eerstelingen. Maar binnen het volk van eerstelingen heb je een categorie de oudsten van het volk van eerstelingen. En dat is de gemeente. En zo kom je steeds dichter bij de top van de piramide, want nog smaller. Christus is Israël. De naam Israël wordt in het Oude Testament gegeven aan de Messias. In Jesaja bijvoorbeeld. Hij is de personificatie van heel dat volk. He? Een andere die in Galaten tegenkomt is deze. De Paulus zegt, er staat in het Oude Testament iets over zaad van Abraham. En dan zegt Paulus erachteraan, en dat is enkelvoud en het is Christus. Maar hoeveel schriftplaatsen wil je hebben waaruit expliciet blijkt, waar gewoon staat, dat dat zaad van Abraham minstens dan toch heel Israël is, alle 13 stammen. Onder het motto, alle 13 goed. Ja. Echt wel. En dat het zich zou vermenigvuldigen. Zeer, gans zeer vermenigvuldigen zou enzovoorts. En toch, dat laatste, die menigte, betekent niks als je niet die top van die piramide hebt. En daarom al die beloften gedaan in het Oude Testament liggen vast in de persoon van de Heer Jezus Christus. En daarna worden die zegeningen gegeven aan degenen die aan hem deel hebben in een bepaalde orde. En dan krijg je Christus en daarna de gemeente, daarna Israël, daarna de volgeren. Dat is de volgorde. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u danken, Vader in de hemel, voor de rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. Een rijkdom die we vinden in uw woord. Een rijkdom die vast ligt in onze heiland, in wie alle schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Een heiland ook die uw woord is. En de wezenlijke inhoud is ook van die schriften die we ook vanavond weer mochten openen. We danken u dat we mogen leven uit de rijkdom van uw genade. In het bewustzijn dat u ons in Christus gezegend hebt met elke geestelijke zegening in de hemel. Dingen die wij ons met geen mogelijkheid kunnen voorstellen, maar die wij niettemin lezen in uw woord, die wij geloven en waarbij wij dan ons vertrouwen, onze hoop stellen op u, die we hebben leren kennen als iemand die niet alleen spreekt, maar ook inderdaad bij macht is te doen hetgeen hij beloofd heeft. We danken u daarom dat wij in hopen zalig zijn geworden. We mogen uitzien naar die heerlijkheid die zal geopenbaard worden en naar die onverderfelijke erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Niet op grond van enige verdiensten onzerzijds, maar door de kracht en werking van uw genade en liefde in en door ons. Daarom bevelen we ons ook bij u aan, opdat dat werk doorgang mag vinden, opdat uw kracht inderdaad in onze zwakheden mag volbracht worden tot verheerlijking van uw naam. Amen.